Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, hallo dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de laatste uitzending van Radio Oras voor onze zomerstop. Ik ben Esther Persalsebonen en dit is Boempoes. En vandaag laat ik jullie fragmenten horen van de afgelopen 5 edities van Boempoes. Met veel live muziek en prachtige persoonlijke verhalen. Onder andere zul je luisteren naar de verhalen van Esther Akihari van Nopelen, Angelique Schult-Gooyer, Yvette Kopijn, live muziek van Noya Lohi Noya, Annette Sabander, Patricia Patinama, ook met live muziek, en de twee kunstenaars Finn Maatita en Gerald Saia. En oh ja, voor ik het vergeet, verveel je je nou deze zomer, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want je kan de hele zomer oude afleveringen van Radio Oras, verschillende programma's, terugluisteren via Spotify. Ga naar Spotify en typ Radio Oras in. En je kan luisteren naar Markisha, Patulili, Api Injil, Boenkoes natuurlijk. Nou, zo kom je de zomer wel door. We beginnen met 2 powervrouwen. Want op 4 februari dit jaar had ik Esther Akihari van Nobelen en Angelique Schild-Gooyer in de uitzending. 2 mooie, prachtige en krachtige dames met allebei een dubbele naam. En Esther vond het belangrijk dat haar kinderen ook de naam Akihari zouden dragen. Dus heeft zij een naamsverandering voor ze aangevraagd en die is gehonoreerd. Maar wat wil Esther nog meer meegeven aan haar zoons?
Juist met hele jonge kinderen is het natuurlijk heel fijn om een bedritueel te hebben. Dus wij zijn altijd van het voorlezen van boeken en verhalen, maar ook van liedjes zingen. En dat liedjes zingen is echt iets wat ik wel van beide ouders heb meegekregen. Dus zowel de Nederlandse als de Molukse kant, maar uiteraard van mijn vaders kant veel Molukse liedjes die we mee hebben gekregen. Zoals Limbi Limbi voor waarschijnlijk een aantal luisteraars wel een bekend
limbi,
liedje.
Limbi toyando yo, Limbi toyando maule. En dat zing je dan voor het slapen gaan?
Ja, die zingen we voor het slapen gaan. En de oudste kan hem ook al meezingen. En de jongste, die begint nu wat boordjes af en toe te brabbelen. Dus die kan dan wat klanken nazingen.
Ja, dus dat... En zingen jullie ook wel eens wat van Tante Monica Akihari?
Ja, zeker. Ja, mijn favoriete nummers zijn Nuwile. Dat vind ik een heel mooi nummer. En ook Saloau, een heel mooi nummer wat zij geschreven heeft.
Daar gaan we nu naar luisteren, want dat is je verzoeknummer. Saloau van Boy Aki.
Thank you.
We zijn gesmolten in de studio.
Ja, ja.
Esther, Angelique en ik. Esther, waarom heb je dit liedje specifiek uitgekozen?
Nou, we hadden het net natuurlijk over geschiedenis en geschiedenis meegeven. Over Limbi Limbi. Ja, als ik dit nummer hoor, dan ben ik direct weer terug op Ambon, op Haruku. En ik vroeg mijn tante ook, waar gaat dit ja, liedje over? Hoe heb jij dit geschreven? Met welke ogen? En zei ze ook, ja, in 1994 was ik met mijn moeder, dus met mijn oma, op Ambon. Ja, en zag ik ineens mijn moeder als een hele andere vrouw.
Ineens hoorde ze daar.
Ja, ze hoorde daar. En dit lied is geschreven in Bahasa Tana, dus de officiële eilandtaal. Ze zingt dus eigenlijk ook, ja, ik voel me als een kind. Ik proef de vruchten, ik ruik de bloemen en ik voel een zee van geluk. En dat is ook ja, echt wat ik voel als ik dit nummer hoor.
Mijn gasten in februari zijn allebei moeder. Maar Angelique is laatst ook grootmoeder geworden. Ja, hoe is dat?
Je bent dus oma.
Ja, wij zijn oma en opa. Ja,
betekent dat jij zelf vroegmoeder bent geworden op jonge leeftijd?
Ja. Ja, ik was zelf 18 en toen werd ik moeder van Jamie Lee. Ja, en nu ben ik 48 en mag ik oma zijn. Dat is echt een zegen.
Hoe heet je kleinkind?
Ja, Amaya.
En hoe oud is ze?
Amaya. Amaya is van 5 mei.
Mooi. Echt nog een kleintje.
Ja, nog echt een kleintje. Ja.
Hoe is dat gevoel? Hoe anders is het dan het moedergevoel, het oma-gevoel?
Ja, het is echt niet uit te leggen. Net wat je zegt, dat moet je voelen. Ik zocht al verbinding met Amaya voordat ze geboren werd. Mijn dochter woonde toen in het buitenland. Mijn schoonzoon is een profvoetballer. En als ik s'avonds dan naar bed ging, ging ik al met haar praten. Zonder dat ze nog hier op de wereld enige stap of adem heeft gezet. Maar om zo verbinding en connectend al met toekomstig kleinkindje te zijn. Dus zo'n welkom gevoel ook geven. En dan voor de eerste keer dan je kleindochter dan in je armen mogen houden. Ja, dan denk je, dit is gewoon, dit is zo kostbaar. En dan denk ik ook terug aan het verhaal van mijn moeder, het verhaal van mijn oma. Want Amaya is wel de vijfde generatie hier nu in Nederland.
Ja, die hele vrouwenlijn.
Ja, die hele vrouwenlijn.
Ja.
Ja.
Wat denk je, wat voor toekomst zie je voor haar?
Sterk. Ja. Krachtig.
Moluks?
Ja.
Een Moluks deel?
Wat... Ook zeker een Moluks deel ook.
Ja?
Ik had er net over, hadden we net met elkaar net over toen we niet on-air waren. Dat mijn dochter van de week dus op een rommelmarkt liep. En een Moluks kinderboekje vond met een prachtig verhaal over een klein meisje. En ze zo blij was dat ze dat boekje had gevonden van ik heb een schat. En eigenlijk is het ook, want het heeft een erfgoed.
Ja.
En dat is zoveel meer waard dan... Nou ja, dan alles dan daar op die snuffelmarkt. Maar dat ze mee kan geven, waar kom je vandaan? Wie ben jij? En ook, waar komen je struggles vandaan, hè? Want
ja.
Het is natuurlijk ook aan ons meegegeven. En dat kunnen we niet ontkennen. Maar daar kunnen we alleen maar sterker van worden en veerkrachtiger.
Ja.
Sterke en veerkrachtige vrouwen kwamen in de uitzending van 10 maart aan bod. Ik vroeg een aantal vrouwen uit mijn netwerk om een ode te geven aan iemand die zij bewonderde. En een van de vrouwen die daar een prachtig antwoord op had, was Yvette Kopijn.
Mijn naam is Yvette Kopijn, onderzoeker, docent en initiatiefneemster van Tracing Your Roots. Een programma voor jongeren met wortels in Indië, Indonesië, waarin ik ze uitnodig om op zoek te gaan naar hun voorouders en hun familiegeschiedenis. Een vrouw voor wie ik ontzettend veel bewondering heb is mijn eigen overgrootmoeder, oma Trui, voluit geheten Geertruida Mathilda Kopijn Peters, geboren in 1889 te Banjarmasin in Makassar. Waarom ik zo ontzettend bewondering voor haar heb, is dat zij een heel ander leven had als ik heb. Ze is eigenlijk vanaf het moment dat ze mijn overgrootvader ontmoette, Jan Liebe Kopijn, een knielmilitair, doorlopend zwanger geweest tot aan zijn dood. Hij stierf op 42-jarige leeftijd. En wat ik zo ontzettend verdrietig vind, is dat vanaf dat moment dat hij sterft, dat ze een brief thuis ontvangt waarin staat dat haar kinderen van haar af worden gepakt en in kinderthuizen gestopt worden, omdat ze hen geen Hollandse opvoeding zou kunnen geven. Desondanks dat ze dat heeft meegemaakt en alle tragedies die daaruit voortkwam, heeft ze toch ook altijd naar mijn idee veel liefde in onze familie gebracht. En daarmee ook tegenwicht willen bieden aan de brani, de ruwheid, maar soms ook het geweld van de mannen binnen onze familie. En ik denk dat ze die vrouwelijke energie ook van generatie op generatie heeft overgedragen. En een hele belangrijke energie dus in onze familie. Omdat wat niet mooi was en soms zelfs gewelddadig ook tegenwicht te kunnen bieden. Dus oma Trui zit heel erg in mijn hart.
Bawa ale, biar om bawa ale. rimana completa, sempre di sini. Beta susengi ngalai, jalan pulang jiwa, beta sing tau. Beta bangun, tarakat hati, beta minta tolong.
Wist je dat de Molukse Stem in Amsterdam en vele omstreken nu ook als podcast te beluisteren is? Op Spotify. Geniet van prachtige persoonlijke gesprekken, heerlijke muziek en nog veel meer. Bij Radio Oras natuurlijk. En je luistert nu naar het programma Boenkoes. Van mij, Esther-Claire Sassebonen. We blikken terug op de afgelopen edities van Boenkoes. En in mei waren Annette Sabander en Patricia Patinama op bezoek. Patricia had net een prachtig album uitgebracht, Roots Rising. En had ook net de presentatie daarvan achter de rug. Ik vroeg haar ernaar.
Vertel daar eens wat over.
Voor mij was het verhaal nog eigenlijk heel recentelijk. Hoe breng ik die twee rivieren bij elkaar? Dus voor mij was het heel belangrijk dat ik en mezelf kon zijn en kon verwijzen naar waar ik vandaan kom. Dus ik heb geopend met de liedjes van het album. En daarna zijn we opnieuw opgekomen. En heb ik me snel omgekleed.
Sarong en kabaya, ja. Traditionele kleding.
Ja, traditionele Ambonese kleding.
Had je dit ooit eerder aan?
Toen ik 16 was. Mijn oma mij helemaal aangekleed. Heb ik voor haar en haar compulant gezongen.
En hoe oud ben je nu?
Ik ben nu, dat zeg ik niet.
Jawel,
nee,
je bent toch
trots?
Ik
zeg het niet, heel trots. Daarom zeg ik het niet.
Je bent een iets ouder dan 16.
Ja, iets ouder dan 16. Geleden. En iets ouder dan 26.
Maar hoe was dat? Hoe anders voelt het om je gewone kleren aan te hebben en die traditionele kleding? Voel je dan ook anders?
Ja, wat het heel speciaal maakte, was dat ik was samen met twee andere Molukse vrouwen. En dat was een tifa van oom Humphrey. En we kwamen allereerst op met Upulatue. En dat verandert gelijk alles. Dat brengt gelijk Nunusaku hier. En je staat in één keer midden in je roots. En je komt op, weet je, met de wijsheid van je oervolk. En dat was zo goed. Dat voelde zo bekrachtigend. En dan vervolgens door het concert heen met het hele verhaal van 13 jaar. En dan terug naar de kleding waarin mijn oma mij aankleedde. Dat was heel speciaal. En toen de waterceremonie, die voor mij ook komt vanuit de roots. Wij zijn ook een waterclan, de Patinama's. En we hebben mijn voorouders hebben mij opgeroepen om met het water te werken. Dus om op dat moment in die kleding te zijn, was heel speciaal.
Ja.
Dankjewel.
Ik ga even naar de andere kant. Er zit ook een stralende dame. Annette Sabander. Annette, eerst maar eens een reactie op wat je net hebt gehoord.
Nou, ik heb echt vol bewondering zitten luisteren en te kijken naar hoe je gitaar speelt. Ik vind het heel erg mooi.
Ja, dank je.
Je stem is mooi en gewoon de manier waarop je speelt. Ja, ik zat echt
weg te zwijmelen een beetje.
Ja. Heel mooi. Ja, dank je.
En jij bent ook, maar daar wil ik straks nog even over verder praten, vanuit een wat mindere gezondheidssituatie. Eigenlijk op zoek gegaan naar heling voor jezelf en voor anderen.
Ja,
dat hebben jullie een beetje met elkaar gemeen.
Ja.
Dat wil ik heel even parkeren, want ik wil eerst gaan naar Lalanu.
Ja.
www.lalanu.com. Mensen, ga er even naartoe naar die website. Wat is Lalanu en wanneer is Lalanu geboren?
Even kijken, wat is het? Wat is het? Nou, dit is mijn praktijk, waarin ik verschillende diensten aanbied. Ademcoaching, massage, foodcoaching en personal training. Maar dat laatste doe ik niet zelf, dat doe ik met mijn partner. En Lalanu betekent reis in de oorspronkelijke taal van...
De Bahasatan.
Ja, van het dorp van mijn vader, van Alang, waar de Sabandars vandaan komen. Het slaat eigenlijk op mijn reis, op ieders reis, maar vooral natuurlijk, zo is het geboren, mijn reis die ik heel bewust ben gaan maken. Toen ik in eind 2018 ziek werd, ernstig ziek werd.
Hoe merkte je dat er iets aan de hand was?
Ik was bij mijn ouders en ik zat gewoon op de bank. En ik zat met mijn armen gekruist over mijn borst en ineens voelde ik daar wat zitten. Dus ik kreeg echt Spaans benauwd meteen. En ik riep mijn moeder naar de keuken. Ik zei, oh, ik voel wat. Ik zal toch niet? Nee, ik zal niet. Naar niks tegen mijn vader gezegd. Ga maar naar de dokter. Nou, uitgesteld, want ik was natuurlijk bang. Want je bent altijd bang dat er misschien iets is. Uiteindelijk toch na 3 weken pas gegaan. Het kunnen ook je hormonen zijn. Nou, weer gewoon gelaten. En op een gegeven moment dacht ik, dat kan niet meer. Inmiddels was het al eind oktober. En een mammografie gehad. En daar kon de radioloog eigenlijk al snel zien dat het niet goed was. Toen heb ik nog mijn ouders gebeld. En dat was meteen ook de laatste keer dat ik mijn vader had gesproken. En de volgende dag kreeg hij een hartstilstand en raakte in coma. En ik moest wachten op mijn uitslag. Dus dat was allemaal heel erg dicht op elkaar. En echt een rollercoaster van emoties. En dus de dag voor hij stierf kreeg ik de diagnose borstkanker. En meteen schoot ik in de survival mode. Mijn eerste vraag was, kan je er nog wat aan doen?
Aanpakken.
Ja. En toen zei ze, ja, dat kan. Ik zei, oké, nou, schouders eronder. Echt heel raar hoor. Want als ik nu daarop terugkijk, denk ik, hoezo ben je zo cool of zo. Maar dat was gewoon hoe ik op dat moment dat ervaarde of hoe ik dat voelde.
Dat is een kracht die naar boven
komt. Ja, echt een oerkracht kwam er ineens naar boven. Net als wanneer je gaat bevallen, komt er ook zo'n soort oerkracht.
Ja.
En dat was toen ook. En het is mijn vader eigenlijk bespaard gebleven, zo zie ik het ook. Dus dat is een hele rare periode. Ik ben heel lang een soort van verdoofd geweest. Ook gewoon gedurende de behandelingen.
Ja.
En dat was 5 maanden chemo. Even bijkomen, operatie, even bijkomen, bestraling en toen was het klaar.
En daarna, hoe was dat? Want dan is het ineens klaar.
Ja, het is heel raar, want het lijkt alsof je in een gat valt.
Ja.
Ik heb heel lang gedacht van, ook wil wel even naar die afdeling. Het is natuurlijk gestoord als je dat...
Maar het was zo je structuur voor zo lang.
Ja. En ik wilde ook meteen weer gaan werken. Nou, nu heeft een van mijn beste vriendinnen heeft op Eiburg een... Had ze net een lunchroom geopend naast haar winkel. En ze zei, ja, kom maar gewoon bij mij. Lekker koffietjes maken, een broodje. Nou, dat was fantastisch.
En was ook echt wat je nodig had. Even zoiets sociaals.
Ja. En zo ben ik... Maar in die tijd dat ik daar ziek lag te zijn... kom je ook tot allerlei inzichten van... Ja, ik ga hier doorheen komen, maar wat dan? Wat wil ik nou echt? Ik was heel ongelukkig in mijn werk. Dus dat was het eerste wat ik deed. Ontslag nemen. Tegen het advies van de bedrijfsarts in. Want ja, maar straks heb je niks. Ik zeg, ja, maar ik wil dit gewoon. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Ja, kan je daar nu al aan denken? Ik zeg, ja. Dat is echt wat ik wil. En toen ben ik eind 2019 als zelfstandige begonnen. Ja, dus dat was de eerste stap.
Ik ga meteen even naar de andere dame aan tafel, Patricia. Weer een mooi bruggetje. Ik had het niet naar mijn zin op mijn werk. Dat had jij ook kunnen zeggen, toch?
Ja, absoluut.
Vertel eens hoe het bij jou begon.
Ja, bij mij begon het al een aantal jaren eerder. Dat ik gewoon merkte dat ik zo geen voldoening haalde. Terwijl ik echt heel erg leuk werk had.
Wat deed je?
Ik was product manager. Dus dat hield in dat ik een product van A tot Z klaarmaakte. En zorgde dat het op de markt kwam.
Maar wel hard werken
ook. Bij een uitgever. Ja, was hard werken. En uiteindelijk leidde dat tot een baan in de media, wat dan nog een stukje harder werk is, omdat het wat een hardere wereld is. Ik had aangegeven 4 dagen, maar werd toch 5 dagen van me gevraagd. Nou, het ging gewoon echt niet. En toen gingen alle alarmbellen van mijn lichaam aan. Mijn huid kreeg een ontsteking. Mentaal was ik helemaal, ik kon niet meer recht uit mijn ogen kijken. En ik lag eruit. Dat was het. Toen zei mijn lichaam, stop, op de rem.
Het was echt alsof je in een boksring gewoon boem.
Ja, ik ging knock-out.
Ja.
Het was met kerst. En dan zouden we weer beginnen. 6 of 7, 8 januari, weet ik veel. Het ging niet. Ik zat, mijn hele huid zat onder de, leek wel brandwonden. Burned out. Van binnenuit naar buiten.
Je was uitgedroogd.
Ik was uitgebrand. Ja, opgebrand. Ja, letterlijk opgebrand.
Ja. Ja. En wat ging er door je hoofd? Wat was je bang? Of gaf je je meteen aan toe?
Ja, natuurlijk ben je bang. Maar ook omdat ik voelde me gewoon heel verantwoordelijk. Van dan kan ik mijn werk niet meer doen. En dat gaf nog meer stress. Maar ik had wel in de gaten dat mijn lichaam gewoon zei stop. Tot hier en niet verder. Het was tot hoever kan je jezelf pushen om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt. Omdat je denkt dat het zo hoort. Of zoals onze vaders en misschien moeders ons zich hebben zo hebben aangepast om erin te kunnen passen. En ik paste er gewoon niet in. En het lukte me gewoon niet. Ondanks dat hij dat met zijn hele leven heeft volgehouden. Maar dankzij de muziek, hè, heeft hij dat volgehouden. Want hij speelde 2 keer per week door de week repeteren. En het hele weekend muziek maken. Dat was niet voor niks. Dat was zijn uitlaatklep.
Had jij toen een uitlaatklep of helemaal niet?
Ja, mijn muziek was even gestopt, want ik kon het niet meer opbrengen om overal energie aan te geven. En ik was toen al op zoek naar van, ja, wie ben ik nou? Wat geeft mij nou voldoening? Ja, hoe? Ja. Mijn vraag was, hoe kan ik met wie ik ben een bijdrage geven aan de wereld? En dat kon ik niet met mijn werk. Ik werd bovendien niet eens gezien, al zeker niet als vrouw in de mannenwereld.
En werd die burn-out serieus genomen?
Absoluut niet. Ik werd gewoon gedwongen om weer te verschijnen op het werk. Binnen 6 weken of zo.
En toen?
Ik zat met schele ogen en hoofdpijn naar dat computerscherm te kijken van...
Het lukt gewoon niet.
Nee, wat moet ik ook alweer doen? Nee, dat ging niet.
Nee. Nee. Wat ben jij gaan doen? Want Annette vertelt natuurlijk, je hebt chemotherapie gehad, zware therapie. Je kon niet anders.
Ja.
Wat was jouw medicijn?
Mijn medicijn was wonder boven wonder. Niet de muziek, maar wat ik zelf had gedacht van wel. Maar ik ben gaan tekenen. Ik ben gaan tekenen en doordat ik gewoon vrij ging tekenen, ontstond er stroming. Weet je, waar ik zo vast zat in mezelf. Dat ontspande me heel erg. En daarin zag ik letterlijk op papier wat er met me aan de hand was. Ik denk, dus dit is wat ik voel. Dit is wat er met me aan de hand is. Hier wil ik heen. Of misschien was de ene keer een wens. Of de andere keer was het gewoon dat ik zag dat de complete chaos op papier stond. Of verheldering.
Ja.
Ja.
En hoe lang heb je getekend?
Dat kan ik je niet meer zeggen. Het was
ook een soort waas eigenlijk.
Je bent tijdloos, ja. En lanterfanten heeft me ook geholpen. Dat zei mijn coach toen, ga lanterfanten. Jij mag niks doen, behalve lanterfanten.
Dat is wel even wennen.
Dat was compleet, want ik was natuurlijk een complete actiefreak.
En control freak misschien een beetje? Of?
Ja, perfectionistisch, zeker.
Ja. Herken jij daar iets van, Annette?
Ja.
Perfectionisme...
Ja.
Werken, ja, ja. Misschien een beetje workaholic zelfs.
Ja, dat ken ik zeker.
Ja.
Ja? En wat je zegt wel, ja, land ervan. Ik denk dat we onszelf dat meer mogen gunnen.
Ja.
Ik denk dat we altijd heel erg in die beweging willen zitten. Ik denk dat dat ook iets wat we onbewust hebben meegekregen. Maar ik denk dat we ook onszelf wat meer rust mogen gunnen. En ook in het, hè, net zei ik net over dat sterk zijn en zo. Ik denk dat we ook al wat kwetsbaarder mogen zijn.
Dat masker mag wel eens lekker af,
ja,
zo af en toe.
Hoeft niet altijd, maar het is geen teken van zwakte of zo. Maar het is ook wel even van de rem afgaan.
Ja, nou even, het resoneert bij mij ook heel erg.
Ja.
Ik ben vanaf mijn derde nierpatiënt, dus ik was vanaf kind ook flink.
Ja.
Esther heeft niet gehuild. kijk eens, Esther, was een hele grote naald was het. En Esther, niet gehuild, hè? Nee, ja. Flink gebleven. En emotioneel voor iedereen om je heen zorgen, hè? Want ja. Dat doe je als je flink bent. Dan zorg je eigenlijk voor iedereen, zodat zij maar niet bang zijn. Ja. Dus nou ja, als we groot worden, komt dat allemaal weer omhoog. Het is bij jullie gebeurd. Het is bij mij gebeurd. Ik ben een beetje de touwkant opgegaan. En jullie ook je eigen kant. En het lijkt me wel weer een mooi moment, Patricia, om de gitaar te pakken. En dan laat ik het helemaal aan jou. Welk nummer hier nou mooi in past?
Ja, er komt mam natuurlijk al wat opborrelen.
Ja, dat dacht ik al. Ook Patricia Patinama, die je net dit prachtige nummer van haar album Roots Rising hoorde zingen, liep tegen een grens aan. Een fysieke en een mentale grens. Vertel eens hoe het bij jou begon.
Ja, bij mij begon het al een aantal jaren eerder. Dat ik gewoon merkte dat ik zo geen voldoening haalde, terwijl ik echt heel erg leuk werk had.
Wat deed je?
Ik was product manager, dus dat hield in dat ik een product van A tot Z klaarmaakte en zorgde dat het op de markt kwam.
Maar wel hard werken
ook. Bij een uitgever. Ja, ja, was hard werken. En uiteindelijk leidde dat tot een baan in de media, wat dan nog een stukje harder werken is, omdat het wat een hardere wereld is. Nou, ik had aangegeven 4 dagen, maar werd toch 5 dagen van me gevraagd. Nou, het ging gewoon echt niet. En toen gingen alle alarmbellen van mijn lichaam aan. Mijn huid kreeg een ontsteking. Mentaal was ik helemaal, ik kon niet meer recht uit mijn ogen kijken. En ik lag eruit. Dat was het. Toen zei mijn lichaam, stop, op de rem.
Het was echt alsof je in een boksring gewoon boem.
Ja, ik ging knock-out.
Ja.
Het was met kerst. En dan zouden we weer beginnen. 6 of 7, 8 januari, weet ik veel. Het ging niet. Ik zat, mijn hele huid zat onder de, leek wel brandwonden. Burned out. Van binnenuit naar buiten.
Je was uitgedroogd.
Ik was uitgebrand. Ja, opgebrand. Ja, letterlijk opgebrand.
Ja. Ja. En wat ging er door je hoofd? Wat was je bang? Of gaf je je meteen aan toe?
Ja, natuurlijk ben je bang. Maar ook omdat ik voelde me gewoon heel verantwoordelijk. Van dan kan ik mijn werk niet meer doen. En dat gaf nog meer stress. Maar ik had wel in de gaten dat mijn lichaam gewoon zei stop. Tot hier en niet verder. Het was tot hoever kan je jezelf pushen om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt. Omdat je denkt dat het zo hoort. Of zoals onze vaders en misschien moeders ons zich hebben zo hebben aangepast om erin te kunnen passen. En ik paste er gewoon niet in. En het lukte me gewoon niet. Ondanks dat hij dat met zijn hele leven heeft volgehouden. Maar dankzij de muziek, hè, heeft hij dat volgehouden. Want hij speelde 2 keer per week door de week repeteren. En het hele weekend muziek maken. Dat was niet voor niks. Dat was zijn uitlaatklep.
Had jij toen een uitlaatklep of helemaal niet?
Ja, mijn muziek was even gestopt. Want ik kon het niet meer opbrengen om overal energie aan te geven. En ik was toen al op zoek naar van, ja, wie ben ik nou? Wat geeft mij nou voldoening? Ja, hoe? Ja. Mijn vraag was, hoe kan ik met wie ik ben een bijdrage geven aan de wereld? En dat kon ik niet met mijn werk. Ik werd bovendien niet eens gezien, al zeker niet als vrouw in de mannenwereld.
En werd die burn-out serieus genomen?
Absoluut niet. Ik werd gewoon gedwongen om weer te verschijnen op het werk. Binnen 6 weken of zo.
En toen?
Ik zat met schele ogen en hoofdpijn naar dat computerscherm te kijken van de...
Het lukt gewoon niet.
Nee, wat moet ik ook alweer doen? Nee, dat ging niet.
Nee. Nee. Wat ben jij gaan doen? Want Annette vertelt natuurlijk, je hebt chemotherapie gehad, zware therapie. Je kon niet anders.
Ja.
Wat was jouw medicijn?
Mijn medicijn was wonder boven wonder. Niet de muziek, maar wat ik zelf had gedacht van wel. Maar ik ben gaan tekenen. Ik ben gaan tekenen en doordat ik gewoon vrij ging tekenen, ja, ontstond er stroming. Weet je, waar ik zo vast zat in mezelf. Dat ontspande me heel erg. En daarin zag ik letterlijk op papier wat er met me aan de hand was. Ik denk, dus dit is wat ik voel. Dit is wat er met me aan de hand is. Hier wil ik heen. Of misschien was de ene keer een wens. Of de andere keer was het gewoon dat ik zag dat de complete chaos op papier stond. Of verheldering.
Ja.
Ja.
Kunst maken kan een vorm van therapie zijn. En misschien geldt dat ook wel voor de 2 jonge kunstenaars die ik op 9 juni in de studio had. Finn Maatita en Gerald Saia. Zij waren individueel van elkaar bezig met kunst die ging over waar zij vandaan kwamen. Hun roots, hun identiteit. Ja, eigenlijk een zoektocht naar zichzelf. En ze hebben ook elkaar gevonden. Hoe ging dat? Wie heeft wie gevonden, Finn?
Gerald appte mij.
Ja, ik was op de academie en ik miste ook wel Molukse makers. Of mensen in de beeldende kunst van mijn leeftijd die ook bezig waren met dezelfde onderwerpen. En toen kwam ik via achter het account van Finn, want hij postte iets met Molukse symbolen. Die maan, weet je dat nog?
Oh ja, ja.
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 En toen dacht ik, oh, dat is interessant. En ik was bezig met... decolonial theories. En toen kwamen we daar in gesprek. We hadden daar een gesprek over.
Ja, ik weet niet hoeveel uur. Maar heel veel besproken.
Ja.
En kwamen we ook wel achter dat we dus een soort van parallellen hadden in hoe we nadenken over bepaalde vraagstukken over Molukken zijn en over gewoon van alles was eigenlijk een soort van similar, zeg maar.
Heel, ja, heel veel dingen die overeenkomsten. Ja. En dat gaat over identiteit, wie ben je nu, wat waren de gebruiken vroeger, kolonialisme, decolonialisme, mm-hmm. Nou, zoveel termen. Mm. En dat hadden jullie dus allemaal met elkaar gemeen, dat jullie daarmee bezig waren.
Ja, en kunst ook vooral, wat we belangrijk vinden in de kunst. En wat we belangrijk vinden om zichtbaar te maken ook.
Ja, want je kan natuurlijk heel letterlijk een geschiedenisboek schrijven. Maar kunst werkt op een ander niveau natuurlijk. Daar wil je mensen wel uitdagen, nieuwsgierig maken. Mm. Maar je wil niet alles vertellen, toch? Mm. Je wil nog een beetje mysterie overhouden.
Ja.
Nou, jullie hebben ook nadat die lange gesprekken die jullie voerden... besloten om samen iets te maken. Mm-hmm. Een audio ding, een mixtape, zoals jullie het zelf noemen. Yes. Die Matapohon heet het. Ancestral Download. Kun je er kort iets over zeggen, Finn?
Kort. Ik zal het proberen. Nee. Die Matapohon, dus In het oog van de boom. Ancestral Download nummer 3. Dus 3 in het Engels. En het is een werk van een serie. We dachten op een gegeven moment dat er een serie was. Want Gerald had een werk dat al Ancestral Download heette. Hmm. En het paste in een idee van dat er meerdere werken kunnen die we gaan maken, die we nu hebben gemaakt en in de toekomst gaan maken, onderdeel worden van een serie. Een soort van de Ancestral Download series. Dus voorouderlijke download. Dit werk gaat dus over de sagoboom. De sagoboom als een drager van kennis. We hebben ook gespeeld met taal. Dus in eerste instantie, de audio van Molukse mensen die vertellen over, die hun kennis delen over de sagoboom, wat zij hebben geleerd van huis uit. En over sago zelf en of ze het kunnen maken of niet. Of ze papera kunnen maken en wat er van gemaakt kan worden. En het zijn stemmen van mensen uit de Molukse diaspora en uit Maluku zelf. Dus dat is ook wel heel fijn om ook een brug te slaan naar Maluku. En om die kennis ook te delen en ook dan weer daarna ook ervoor te zorgen dat zij die video ook kunnen zien. Dus het werd op een gegeven moment een videowerk. En misschien kan je iets over de visuals vertellen?
De visuals die je ziet als je naar de mixtape luistert, is een soort fractal. Dus je gaat eigenlijk oneindig in de boom. Dus je gaat...
Ja, mag ik er zelf een beschrijving aan geven? Ja. Een beetje psychedelisch.
Ja, precies.
Vond ik hem zelf. Dus als je er te lang in staart, dan val je er bijna in.
Ja.
Maar dat was de bedoeling.
Ja, een beetje.
Ja,
mooi.
Ja, het is ook, en dat vonden we ook wel interessant over voor Ancestral Download. Dat het is een soort, download is zo'n woord, soort van zo'n technisch woord. En dan ook, alsof je download een soort van kennis. Het is een soort... knowledge transfer, dus een overdracht van kennis. Consciousness zit een soort van iets wat verder gaat. Dus ook als je voorouders voelt, dat is een soort gevoel.
Een voorouderbewustzijn.
Ja, het zit daar. Zeg. Ja. En we voelen het allemaal wel een keer, denk ik. Tenminste,
het kan een herkenning zijn van iets. Het kan het huilen zijn, bij mij en bij vele anderen, als je op de speedboot voor het eerst naar de Rumatua gaat. Op Saparua in mijn geval. Iedereen huilt als hij daar naartoe gaat. Ook de mensen, juist de mensen die er niet geboren zijn. Mm-hmm. En dat is, er zijn zoveel momenten. Ik heb vanmiddag in Arnhem iets gepresenteerd en daar kwam een Chakalili groep met grote trommels erbij. En bij de eerste tonen, kippenvel van mijn kruin tot mijn voeten. Ja. Dat is het een beetje, hè?
Ja. En ik denk, we hebben gespeeld met taal. Als in, er zijn Molukse mensen dan die... in Maleis praten, Maleis wat nu in Maluku wordt gesproken, maar ook de verschillende eilanden, dus Aru zat er ook in en Ambon. En dan hoor je dus die dialectverschillen ook. Maar ook in het Nederlands hier en in het Engels was er iemand. We hebben toen gekozen om er geen ondertiteling onder te zetten, omdat het is een experience die je ook ondergaat. En dat je ook bijvoorbeeld mee kan zitten dat je iets niet verstaat. Er kan een gevoel komen van... Ja, als je je eigen taal bijvoorbeeld niet verstaat en hoe dat kan een gevoel geven en het gaat gewoon over dat gegeven. Of als je de taal wel voor verstaan of als je er graag wel wil verhoren wat het betekent. Dat betekent het dat je eigenlijk een Molux iemand moet spreken misschien die het voor je kan vertalen. Ja. Dus het zorgt ook weer voor een soort
voor
community, voor de actie.
Ja.
En daar, tenminste, ja, zo zou ik het... Heb jij nog misschien iets?
Ik weet niet, dat is wel goed uitgevoerd. Oh.
Laten we maar naar een stukje gaan luisteren. Dan wordt het voor de luisteraar misschien ook wat duidelijker. Een klein stukje van die Matapohun.
Dari akan punggaba gaba, pelepatu katung bisa bikin akan padin di rumah. Dari akan pembatang pohon katung bisa ambil akan pak bikin kayu bakar.
Ya akan pembatang bisa perkatung bikin sebuah pesta, sasalo, gosepa, sampai dinding rumah. Dan masih banyak lah yang katung bisa kreasikan yang batang sagu atau yang biasa katung bilang akan gaba-gaba. Terakhir ada satu pepatah tentang pohon sagu yang paling menggambarkan katong persaudaraan orang Maluku, yaitu sagu saling pepatah dua.
Artinya hidup orang saudara lain sayang lain, lain ingat lain.
Sagu selempeng dibagi dua. Mijn laatste sagukoek. Mijn laatste, wacht even hoor. Mijn laatste, ik zal het vertalen voor de drie blanda's even. Mijn laatste sagukoek zal ik breken om te delen. Als wij samen delen en wij samen meer.
We eindigen deze compilatieuitzending van Bunkus met Noya Lohi Noya. En dan heb ik het over Lisa Noya, Wim Lohi en Nippy Noya. Ook zij hebben een album uitgebracht en zij waren 7 april in de studio. Eerst legt Lisa, zangeres, uit hoe het is om met deze geweldige muzikanten, Nippy Noya en Wim Lohi, te werken.
We proberen zoveel mogelijk het origineel te benaderen, maar wel datgene wat we meebrengen aan ervaringen, muziekstijlen. In muziekstijlen daarin ook te verwerken. En Omnipi zegt altijd van, je moet creatief blijven. Je moet niet doen wat anderen doen. Je moet dan zeggen, oh ja, maar we gaan daar spelen. Moeten we dan ander repertoire? Nee, we blijven gewoon dit spelen. Dus we blijven trouw aan wat wij zelf voelen en willen brengen.
Ja.
En dat is wel eigenlijk de rode draad bij onze stukken, denk ik.
Ja.
Dus het is daarom ook heel eigen geworden. En weet je, het mooie is dat ik als... We hebben gewoon heel veel respect naar elkaar toe. Ik heb heel veel respect naar hun, maar ik voel ook dat ik door hen gewaardeerd word. Dus dat geeft mij weer vleugels. En daardoor ga ik nog beter presteren. Zoiets, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar snap je, het geeft mij vleugels. Het motiveert mij om... Zij brengen het beste eigenlijk in mij naar boven. Als ik dan met hen aan het werken ben, omdat zij zo open zijn. Ja.
Je inspireert elkaar.
Dat is het. Tenminste, voor mij zo voelt het.
Maar de echte maestro...
Ja,
die zit daar.
Om Nippy.
Ja.
Want alle dingen die hij neerzet, zeg maar, op ritmegebied.
Ja.
Ja, dan vul je gewoon in met een grote smile.
En je wordt steeds verrast.
Ja. Je wordt steeds verrast en je voelt ook dat er, ja, nou moet ik dit doen. Of nou moet ik dat doen. Nou kan ik dit doen. Of nu moet ik zachter. Of, ja, dat is heel inspirerend.
Ja,
inspirerend, ja.
Ja. Het Nippy, je zei al voordat we on-air waren, wij gebruiken geen metronoom.
Nee. Dat hebben we zelf.
Ja. Ik heb daar heel veel jaren gewerkt met metronomen. En dan op een gegeven moment, misschien komt het door de situatie waar we nou in bevinden. Toen dacht ik, weet je wat, nou maak ik daar gebruik van. We kunnen niet meer zoveel spelen. En ik ga hier experimenteren om... Elke keer toch jezelf proberen die originaliteit en de creativiteit hoog te houden in plaats van jezelf kopiëren.
Ja. En eigenlijk kijk je dan door de ogen van een kind elke keer weer. Alsof je het voor het eerst steeds doet.
Ja, daar heb je het heel goed verwoord. Ja, zo was het eigenlijk. Want een kind die herhaalt het ook niet, was daarvoor gespeeld heb of gerend heeft of wat dan ook.
Gehuppeld heeft. Ja.
Dat is elke keer proberen de kwaliteit van je fantasie. Dat elke keer blijven ontwikkelen met je eigen input, met je eigen krachten. Want kopiëren, dan is het te gemakkelijk.
En het is saai.
Het kan saai worden, ja.
En volgens mij houden jullie alle drie niet van saai.
Nee.
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 Ja, en wat we gerepeteerd hebben, spelen we toch weer anders. Alleen de melodie en de tekst, die blijft. En daar is Elisa voor verantwoordelijk.
Ja. Laten we afsluiten met Limbe Limbe. Ook weer op een geheel eigen wijze. Een geheel eigen tempo. Maar wel typisch Noya Lohi Noya.
Sawa di laute limbe limbe tomaina sawa sawa di laute tuang tuang dan nona nona marilia rasa sayang badande rasa sayang badande ikambu bara Bara sudah mati, ikan bubara, bara sudah mati.
Lembe, lembe, toyando yo, lembe, toyando maule. Sabato yando yo, sabato yando maule, lembe lembe tomaina, sawa sawa di laute, lembe lembe tomaina, sawa sawa di laute. Tuana nona nona marilia rasa sayang badane rasa sayang badane ikan mubara mubara sudah mati ikan mubara mubara sudah mati yeah. Lembe lembe toyando yo lembe to Yando maule, sawa sawa to yando yo, sawa to yando maule,
limbe limbe,
toma ina, sawa sawa di laute,
limbe limbe,
toma ina, sawa sawa. Laude Tuan tuana nona nona marilia rasa sayang badane ikan mubara mubara sudah mati ikan mubara mubara sudah mati
gerepeteerd.
Ja, wat is het toch heerlijk om dit programma Boenkoes te mogen maken. En Radio Oras, die al 40 jaar bestaat. Hartstikke fijn dat we er nog zijn. En dus ook te beluisteren op Spotify. typ maar in Radio Oras bij Spotify. En je kan heel veel programma's terugluisteren. Tot zover Boenkoes, tot zover Radio Oras. Wij houden een zomerstop. Ik dank al mijn gasten en muzikanten die aanschoven. En ik eindig natuurlijk met... Amato.
You do.